Zullen we een moment van stilte hebben waarin we deze dienst aan de Heer opdragen? Waarmede zal de jongeling zijn pad rein bewaren, als hij dat houdt naar uw woord? Ik zoek u met mijn ganse hart. Laat me niet van uw geboden afdwalen. Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen u niet zondige. Geprezen zijt gij, Heere, leer mij uw inzettingen. En ook vanavond zijn we samengekomen in de naam van onze God en Vader, de Schepper van hemel en aarde, die het werk van zijn handen niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem, die is en die was en die komen zal. Amen. Zullen we ook het derde, vierde en het vijfde couplet van dit prachtige lied zingen. Allemaal heel hartelijk welkom vanavond, de tweede avond in de serie van geestelijke verleiding in de eindtijd. We hebben 2 weken geleden na mogen denken over de oorsprong van verleiding en het werkterrein van de verleider en de manier waarop hij werkt. Vanavond willen we met elkaar nadenken over de theologische verleiding. En een prachtig lied wat we net met elkaar gezongen hebben, vooral dat laatste couplet, daarom houd u vast aan het Gods woord. Men probeert dat woord van ons af te nemen, maar wat is het belangrijk om vast te houden aan het woord van God. Op de website kunt u vinden wanneer de 2 volgende avonden zijn. Dan gaat het over charismatische verleiding, een hele belangrijke avond. Er is zoveel verwarring wat dat betreft. En de laatste avond gaat over occulte verleiding. En dat is ook een hele interessante avond. U kunt deze avonden ook voorbereiden door het boekje Geestelijke Verleiding in de Eindtijd. Dat boekje is een studieboekje waar u ook aantekeningen kunt maken. En dit boekje kunt u verkrijgen bij Marie Kusveller. Fijn dat Rink en Marie er zijn vanavond. En na afloop kunt u dat boekje ook bij haar afhalen als u wilt. We zullen samen deze avond in de handen van de Heer leggen. Rinke die is bij ons. We hadden vorige week gehoord dat hij dinsdag een scan zou krijgen. Een EC-scan, CT-scan. De uitslag zou hij donderdag krijgen. Nou, die uitslag laat nog een klein beetje op zich wachten. Dat maakt het eigenlijk wel een beetje spannend. Maar we willen heel in het bijzonder ook voor Rinke en Marie bidden voor deze periode. Zullen we samen bidden? Vader in de hemel, wil u hartelijk danken dat we vanavond hier weer bij elkaar mogen zijn. We hebben het gelezen, Heer, vanuit uw woord, dat David dat zo mooi kan formuleren, Heer. Waarmee zal de jongeling zijn pad rein behouden als hij dat houdt naar uw woord, Heer? Dat woord van u is zo ontzettend belangrijk. Dat woord, en dat weet Satan maar al te goed, dat ons richting kan geven in ons leven, ons kan bewaren juist ook voor zonde, voor afval. En we weten, Heer, dat er heel veel getwijfeld wordt aan uw woord. En wil u bidden, Heer, wilt u ons vanavond laten zien dat het zo ontzettend belangrijk is om vast te houden aan uw woord, juist ook in deze tijd. Ik wil u heel in het bijzonder danken, Heer, dat u ons het vergunt om hier vanavond bij elkaar te mogen zijn. Heer, we hebben er vanmorgen uitvoerig over na mogen denken, Heer, dat we als gemeente een eenheid met elkaar mogen vormen. Heer, het collectief van de gemeente, dat we voor elkaar verantwoordelijkheid mogen dragen. En wil u bidden, Heer, wilt u ons als gemeente alsjeblieft aanzien in Christus, in genade, door het bloed van Christus, en dat we mogen weten gereinigd te zijn. En zo willen we ook bidden, Heer, laat het ook zo zijn dat er niets tussenin mag staan, Heer, tussen de werking van uw Heilige Geest en onszelf, Heer. Heer, wilt u bemoedigen, wilt u antwoord geven op vragen waar we misschien mee zitten. Heer, wilt u ons geloof versterken en dat we ook vanavond echt mogen ervaren dat u door uw Heilige Geest in ons midden bent en ons klaar wil maken voor het moment, Heer Jezus, wanneer u terugkomt. Dat we u met vrijmoedigheid tegemoet mogen gaan. Heer, wilt u ook met hen zijn die er vanavond niet bij kunnen zijn? We denken in het bijzonder aan de zieken. Heer, wilt u ook in het bijzonder met Henk van Netten zijn, Heer, en Dirk van der Horst en Annie Emmens. Heer, u kent hun noden, u kent hun pijn ook. En ik wil u bidden, Heer, wilt u zich over hen ontfermen? We willen tegelijkertijd ook bidden voor Rinke en Marie. Dank u wel dat ze onder ons mogen zijn vanavond. Heer, er is best wel een stukje onzekerheid in hen, wat de uitslag is van deze CT-scan. En we willen u bidden, Heer, laat het zo zijn dat het ook een bemoediging voor hen mag worden. Heer, en wilt u hen alstublieft sparen voor elkaar en voor de kinderen en kleinkinderen en de gemeente. Dat wil ik ook bidden, Heer, voor Jos en Lisbeth. Heer, dank u wel voor Jos dat hij vanavond ook bij ons kan zijn en dat hij het orgel speelt. Ik wil u bidden, Heer, wilt u uw liefdevolle, genezende handen op hem leggen. Ik wil u ook in het bijzonder bidden voor Lisbeth, Heer, die zich ook zoveel zorgen maakt om haar moeder. Heer, wees daar nabij, sterk haar en vertroost haar, bemoedig haar, Heer, en laat het zo ervaren dat ze mogen ervaren dat u midden in de storm altijd degene bent die alles in zijn hand heeft. Heer, dank u wel dat we zo voor elkaar mogen bidden, elkaar op mogen dragen aan uw genade. Dank u wel daarvoor, in Jezus' naam. Amen. Goed, we gaan met elkaar een stukje lezen uit de Bijbel. Jan Willem. Twee gedeelten uit het Nieuwe Testament, die alle twee te maken hebben met theologische verleiding. Galaten hoofdstuk 2, hoofdstuk 1 bedoel ik, Galaten hoofdstuk 1, vers 6 tot en met 10. Galaten hoofdstuk 1, vers 6 tot en met 10. En daarna 2 Timotheus 3, vers 14 tot 4, vers 5. Maar eerst Galaten 1, vers 6 tot en met 10. Het verbaast mij dat gij u zo schielijk van degene die u door de genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander evangelie. En dat is geen evangelie. Er zijn echter sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij En dan gebruikt Paulus hele krachtige termen die zijn vervloekt. Gelijk wij vroeger reeds gezegd hebben, zeggen we thans nog eens. Indien iemand u een evangelie predikt, afwijkend van hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. Tracht ik thans mensen te winnen, of God? Of zoek ik mensen te behagen? Indien ik nog mensen trachtte te behagen, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Dat is de puurheid van Paulus. Het gaat bij Paulus niet om het winnen van de genegenheid van mensen in eerste plaats. Maar Paulus is wat dat betreft heel recht door zee. Hij gaat ervoor en zegt, het gaat om de zaak van God. Dan nog een stukje uit de Timotheusbrief. 2 Timotheus hoofdstuk 3. 2 Timotheus hoofdstuk 3 vers 14. En dan lezen we door tot en met 4 vers 5. 2 Timotheus 3 vers 14 tot 4 vers 5. Blijft gij echter bij wat u geleerd en toevertrouwd is, wel bewust van wie gij het hebt geleerd, en dat gij van kindsbeen af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof in Christus Jezus. Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust. Ik betuig u nadrukkelijk voor God en Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen, met beroep zowel op zijn verschijning als op zijn koningschap. Verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen. Wederleg, bestraf en bemoedig met alle langmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, en ik geloof dat wij vandaag in die tijd aangekomen zijn, er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen. Maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen. Dat zij een oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar verdichtsels keren. Blijft gij echter nuchter onder alles. Aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst ten volle. Tot zover dit gedeelte uit het woord van God. Paulus is wat dat betreft heel duidelijk als het gaat om het woord van God. Hij zegt hier, als iemand jullie een evangelie verkondigt, afwijkend van hetgeen wij jullie verkondigd hebben en het evangelie verdraait, die zij vervloekt. Hebben wij vandaag te maken, vooral de laatste tijd te maken met evangelie wat afwijkend is? Afwijkende evangeliemethode of evangelie, ja, boodschappen? Ik zal u een paar noemen. Wij hebben, en dat is al een wat oudere, een ouder soort evangelie. Wij hebben te maken met een evangelie dat wij noemen de vervangingsleer. En u weet wat de vervangingsleer is? De vervangingsleer is ontstaan al in de derde eeuw na Christus, waarin Augustinus zei, de kerk is in plaats van Israël gekomen. En het gevolg was daarvan dat je niet door bekering bij het volk van God hoorde, maar door geboorte in een christelijk gezin, waarmee het evangelie afgezwakt werd. En dat mensen die in een christelijk gezin geboren werden, automatisch in de gemeente van Jezus Christus terechtkwamen. Want wij zijn toch het volk van God. Waarmee Israël afgedaan is, God geen enkele bemoeienis meer heeft met Israël als volk, en de kerk in plaats van Israël gekomen. Dat is een andere evangelie. Zo heeft Paulus het ons nooit verkondigd. Dat is een andere evangelie. Nog een andere evangelie. Dat is ook al vrij oud. En wij noemen dat het evangelie van de uitverkiezing. De uitverkiezingsleer. Met andere woorden, je kunt er niets aan doen of je nou behouden bent of verloren gaat. God die kiest je uit. En dan mag je alleen maar blij zijn als God jou uitkiest, maar eigenlijk ligt de verantwoordelijkheid dan niet meer bij de mens zelf. Wij kunnen niet kiezen, wij kunnen niet voor God kiezen, maar God kiest. En God roept. De uitverkiezingsleer. Wat vele mensen hun leven lang in onzekerheid gebracht hebben. Hoe vaak je niet mensen tegenkomt, en die zult u zeker ook tegenkomen zijn, die tegen u zeggen, het moet je maar wel gegeven worden. En je gaat met de gestolen Jezus de hemel in. En je kunt Jezus niet zomaar aanvaarden. Dat kun jij niet. Dat moet je gegeven worden. En dan wordt het evangelie eigenlijk je heel ver afgehouden. En je zult nooit dan dat lied kunnen zingen wat we straks aan het einde van deze dienst zullen gaan zingen. Volle verzekering, Jezus is mijn. Nee, dat kan je dan nooit zingen. Want tot aan het einde van je leven is nogal altijd de vraag van, ben ik er of ben ik er niet? En misschien zal dan de domen aan het einde van je leven er nog het verlossende woord geven. Hij is goed heen gegaan. Nou, dan heb je je leven lang, als het ware, weggegooid. Uitverkiezingsleer. Een leer die ook al oud is, maar vooral de laatste tijd, een andere evangelie, wat vooral de laatste tijd weer in opbloei is. Het lijkt wel of het soms een soort modeverschijnsel is. Dat is de alverzoeningsleer. En de alverzoeningsleer gaat ervan uit dat uiteindelijk ieder mens gered wordt. Iedereen. Of je nou in dit leven de Jezus verworpen hebt of niet, iedereen wordt gered. En de hel, de poel des vuurs, waarin mensen uiteindelijk terechtkomen die niet geloven, is niet een eeuwigdurend iets, maar een louterend oordeel. Waar ook weer een eind aan komt. En vanuit de poel des vuurs kom je dan uiteindelijk in de heerlijkheid. Nou, dan kom je een klein beetje terecht in de Rooms-Katholieke sfeer met het vage vuur. Ja? Dus een alverzoeningsleer. God die zal toch niet toelaten dat zijn schepselen verloren gaan. Ja? Nou, er staat in de Bijbel heel duidelijk, en ik zal niet elke leer helemaal uitwerken, maar er staat in de Bijbel heel duidelijk dat als wij tot de Jezus komen, dan krijgen wij eeuwig leven. Is dat dan leven waar nog weer een eind aan komt? En er staat tegelijkertijd, als je niet in de Jezus gelooft, dan ga je verloren tot in alle eeuwigheden. Nou, als aan het een het eind komt, dan komt aan het ander ook een eind. Dus dat is niet eerlijk. En de Bijbel leert ons heel duidelijk, of je gaat voor eeuwig verloren, of je bent voor eeuwig behouden. En alleen in dit leven hebben we de kans om de Heer Jezus te aanvaarden. Alverzoeningsleer, een ander evangelie. Een andere evangelie waar we wat een klein beetje ligt naast de vervangingsleer is, we noemen dat wel eens de Kingdom Now theorie. Dat betekent eigenlijk dat Jezus nu hier op aarde koning is. En dat is gebeurd na de opstanding van Jezus Christus, na de uitstorting van de Heilige Geest, heeft er Jezus zijn koninkrijk op aarde opgericht. Dat is zijn koninkrijk. En we hoeven niet meer te wachten op de komst van Jezus dat hij zijn koninkrijk hier op aarde op zal richten, want het is al gebeurd. Jezus is nu hier koning. En dat betekent dat niemand hoeft meer ziek te zijn, want Jezus is koning. En in de naam van Jezus de koning mag iedereen genezen worden. Als het ware, het Messiaanse Rijk is er nu al. Jezus is nu koning. Het Kingdom Now evangelie. En u begrijpt wel aan de Engelse uitdrukking, dit is een evangelie wat met name vanuit Amerika naar ons toe overgevlogen is. Nog één evangelie wil ik u noemen. Een andere evangelie, dat is het welvaartsevangelie. En het welvaartsevangelie gaat ervan uit dat als je de Heer Jezus in je leven toelaat, dan gaat het goed in je leven. Dan heb je eigenlijk geen problemen meer, geen lichamelijke problemen. Ligt een beetje dicht tegen de Kingdom Now theorie aan. De Heer zorgt dat je altijd voldoende in je portemonnee hebt. Het gaat goed in je huwelijk, het gaat goed op alle gebied. Je mag de Heer alles claimen wat je nodig hebt. En als jij denkt dat je een dikke Mercedes nodig hebt voor je werk, dan mag je daar de Heer met vrijmoedigheid om vragen. Want hij geeft naar dat wat jij wenst. Alleen je moet wel geloven in een grote God. Je moet geloven in een grote God en dat God dat werkelijk kan doen. En dan wordt het geloof als het ware zo, als het ware het in bezit nemen van ik heb het al. Ja? Nou, dat is eigenlijk het welvaartsevangelie, terwijl de Bijbel ons leert dat als je de Jezus in je leven toelaat, dan wordt het er echt niet makkelijker op in deze wereld. Je krijgt de wind van voren en het gaat zelfs heel moeilijk worden in je leven. Nou, Paulus zegt, als mensen zulk soort evangelieën verkondigen, een ander evangelie, dan wordt Paulus heel zwart-wit en heel duidelijk. Hij zegt, die zijn vervloekt. Dit is niet het evangelie. Het evangelie, het is zo ontzettend belangrijk. Het evangelie staat in het volmaakte woord van God. En daar moeten we het evangelie in vinden. Het woord van God. En het is echt niet zo dat Paulus zegt, zoals we in de Timotheusbrief gelezen hebben, blijft bij dat wat je gehoord hebt. De Timotheusbrief, blijf bij dat evangelie wat je gehoord hebt, het woord wat je gehoord hebt. Dan denken sommige mensen, oh, dat heeft met starheid te maken. Is altijd zo geweest. Ik sta niet open voor verandering. En nee, helemaal niet. Het heeft niets met starre christenen te maken. Maar het heeft met vasthoudende christenen te maken. Vooral in deze tijd. Waarin er zoveel verwarring is. Ik ben iemand die opgegroeid is in een evangelische Maranatha-kring. Beweging. En weet je, ik ben zo blij dat ik leraren in mijn leven gekend heb. Zoals Jan Kits. Johannes de Heer. Jacob Klein Haneveld, broeder Malgo, en zo zijn er een heleboel broeders in Nederland die ons het evangelie verkondigd hebben. En waarom zouden wij het anders moeten gaan verkondigen? Waarom zou onze boodschap anders moeten zijn? Terwijl deze broeders, ik denk bijvoorbeeld aan een broeder Mythes, opwekkingssamenkomsten meegemaakt heeft, waar, schrik niet, honderden mensen in Apeldoorn op één avond tot geloof in de Jezus Christus kwamen. En het nog steeds zijn. Niet als een soort emotie, maar vandaag nog steeds broeders en zusters zijn. Dan denk ik van, hebben zij het dan helemaal fout gehad? Hebben zij dan een verkeerd evangelie verkondigd? Blijf bij dat wat je geleerd is. En het evangelie mag misschien wel anders ingepakt worden. Maar qua inhoud zal het evangelie nooit, maar ook nooit anders hoeven te zijn. Want het heeft gewerkt. Er zijn mensen tot geloof gekomen. Duizenden mensen. En als ik denk aan Billy Graham, hoe hij het evangelie verkondigde. De manier van evangelieverkondiging van Billy Graham is in zijn leven nooit anders geworden. Hij bracht altijd het evangelie van Jezus Christus. En het bloed van Christus en het kruis van Christus en de opstanding. Dat was het evangelie. En daarom, wees ervan bewust van wie het geleerd hebt. En dat het woord van God een volmaakt woord van God is. Nou, dat woord van God, de Bijbel, gelooft u? We beleiden het wel, maar gelooft u dat deze Bijbel van kaft tot kaft waar is, gezaghebbend is, feilloos is, geen fout in staat? Gelooft u dat? Er zijn er heel veel die dat niet meer geloven. Heel veel die daar moeite mee hebben. Het is wel heel belangrijk en ja, dat we het dan hebben over de oorspronkelijke versie van de Bijbel. En natuurlijk, er zijn heel wat vertalingen geweest. Maar als je kijkt naar de vertalingen van de Bijbel, en met name als we gaan kijken naar de Statenvertaling, de oude vertaling, dan kun je eigenlijk zonder meer zeggen, deze vertaling is zo ontzettend goed, dat je gewoon eigenlijk wel mag zeggen, dit is het woord van God. En daar mogen we wat dat betreft wel heel blij om zijn, dat de Bijbel vertaald is in onze taal. Vanavond wil ik met u graag spreken over in de eerste plaats Bijbelkritiek. Bijbelkritiek gaat ervan uit dat En met name hebben we daarmee te maken, bijbelkritiek hebben we met name te maken gekregen door de wetenschappelijke beïnvloeding. Wetenschappelijke beïnvloeding. De wetenschap werd voor ons eigenlijk bepalend voor het woord van God. Het uitgangspunt. Niet meer de Bijbel, maar de wetenschap. De wetenschap werd toonaangevend voor ons geloof. En de wetenschap die zorgde ervoor dat heel veel mensen zeiden, die Bijbel is wel waar, maar niet waar gebeurd. Ja? Die Bijbel is wel waar, maar niet de waarheid. Die Bijbel bevat wel het woord van God, maar is niet het woord van God. Zie die hele kleine nuances. Maar dat is een groot verschil. Die Bijbel is wel waar, maar niet waar gebeurd. Het gaat niet om de letterlijke tekst, maar het gaat om de boodschap die in de Bijbel naar ons overgebracht wordt. Daar gaat het om, zegt men. Dus die letterlijke tekst, dat moet je niet al te letterlijk nemen. En dat zien we vandaag heel duidelijk. Het woord van God moet je niet al te letterlijk nemen. Omdat de wetenschap dit tegenspreekt. De wetenschap, of met name de theologen die daarvoor openstaan, die zeggen, door al die wonderen in de Bijbel, dat Mozes tegen een rots slaat en er komt er ineens water uit. Dat Mozes bidt en het hele volk krijgt 40 jaar lang brood uit de hemel. Dat er een profeet is die overboord gegooid wordt en opgeslokt wordt door een vis, en dan drie dagen later uitgespuugd wordt en dan gaat vrolijk weer fluitend weer verder. Dat er een man is die 5 broodjes heeft en met die 5 broodjes misschien wel 10.000 mensen in totaal verzadigt. Dat er een man is in de Bijbel, Jezus en Petrus, die over het water heen loopt. Nou, dat gelooft een modern mens van deze tijd niet meer. Vroeger wel. Vroeger stonden ze daar wel voor open. Maar vandaag zijn dat sprookjes. En vandaag wil de mens niet meer in een wonderboek geloven. Vandaag wil de mens niet meer in een wondergod geloven. In allerlei wonderen, dat schept alleen maar afstand tussen de Bijbel en de mens. Nou, als je mij zo hoort praten, denk ik van, je meent het toch niet? Nee, natuurlijk niet. Maar zo wordt gedacht. Zo wordt gedacht. En wij moeten als het ware de Bijbel dichter brengen bij de mensen door te zeggen van, het gaat niet om precies zoals het daar staat, maar om de boodschap. Dat Jezus altijd kan voorzien in dat wat nodig is. En dan gaat het niet om die 5 broodjes of die 2 visjes. Of dat de Heer altijd naar je toe kan komen. En dan gaat het niet of hij over dat water gelopen heeft, ja of nee. Dat laten we dan maar even een beetje in het midden. Dat zijn allemaal, bijzaak. Het gaat om de boodschap. Nou, ik geloof vandaag, als de wetenschap toonaangevend wordt voor ons om te geloven wat waar en niet waar is in de Bijbel, ja, dan geloven we dus niet meer in de Bijbel, maar dan geloven we in de wetenschap. En als de wetenschap zegt, het kan niet, want als je op het water stapt, dan zak je er doorheen. Dus dan is de wetenschap die heeft gelijk en de Bijbel is ongelijk. En dan plaatsen we dus de wetenschap, en dat is eigenlijk hetgeen wat hier met name gebeurt, dan plaatsen we de wetenschap boven de Bijbel. Dan is het gezag van de wetenschap staat boven het gezag van de Bijbel. En dat wil de duivel. De duivel wil het gezag van God ondermijnen. En ik geloof dat onze God ver boven onze wetenschap staat. En dat het voor God absoluut niet moeilijk is om dat te doen wat er in de Bijbel staat. En ik geloof zonder meer, en er zijn gelukkig heel wat wetenschappers die zonder meer geloven dat de tekst van de Bijbel, de letterlijke tekst van de Bijbel, volkomen betrouwbaar is. En waar is. Heeft u daar moeite mee? Om dat te geloven? De Bijbel is waar. Het gezag van de Bijbel is waar. En En er zijn heel wat theologen die daarvoor door de knieën gegaan zijn. En niet meer volmondig durven te verkondigen wat er in de Bijbel staat. Het tweede, wat heel belangrijk is, dat is, we hebben niet alleen te maken met bijbelkritiek, omdat de wetenschap toonaangevend geworden is. We hebben ook te maken met gezagsondermijning van de Bijbel door maatschappelijke beïnvloeding. We hebben niet alleen wetenschappelijke beïnvloeding, maar ook maatschappelijke beïnvloeding, waardoor het gezag van de Bijbel ondermijnd wordt. De maatschappelijke veranderingen hebben ervoor gezorgd dat heel veel mensen de Bijbel ouderwets gaan vinden. De Bijbel is een boek voor vroeger. Maar de maatschappij van vandaag is zo veranderd. De positie van de man, de positie van de vrouw. Het is allemaal zo anders geworden. En daarom is de Bijbel gewoon een ouderwets boek geworden. Ja, Paulus die zei ook in de Timotheusbrief, verdraag het lijden, wees bereid om mee te lijden als je gelooft dat het woord van God nog waar is. Want als ik vandaag vanuit het woord van God vertel wat de Bijbel ons leert over de positie van de vrouw, over de positie van de man, over de relatie van kinderen ten opzichte van hun ouders, over wat de Bijbel zegt over homofilie, wat de Bijbel ons leert over abortus, over euthanasie, over al deze zaken, ja, dan word je toch in de wereld uitgelachen. Dan moet je lijden, want dan zullen ze dat niet aanvaarden van je. Dan zeg je, jij bent ouderwets. Ja, dat was vroeger zo, maar dat is vandaag niet meer. We leven in 2011. De maatschappij is veranderd. En door de veranderende maatschappij is het gezag van de Bijbel ondermijnd. Hoeveel jongens en meisjes accepteren nog wat er in de Bijbel staat, dat samenwonen, seksuele relatie, hoort thuis binnen de grenzen van het huwelijk? Dat is toch ouderwets? Nou goed, laat het ouderwets zijn, maar het is wel Bijbels. Het is Bijbels. Hoeveel mensen accepteren dat de Bijbel de man. Hè, ik heb dat wel eens. Ik heb dat wel eens als ik een huwelijksgesprek heb met mensen die bij ons gaan trouwen in de gemeente. Dat ze wel eens zeggen tegen mij, dominee, moet dat nou per se erbij gelezen worden in Efezebrief? Waar staat de man is het hoofd van zijn vrouw? Kun je dat nou niet een beetje omzeilen? Kun je dat nou niet een beetje anders zeggen? Want ik weet zeker, als u dat zegt in de trouwdienst, dan zijn er collega's van mij die me gaan uitlachen. Ze snappen er helemaal niks van. Ja, en wat moet je dan als predikant? Ja, het is jullie dag. Zal ik me dan maar aanpassen aan wat zij graag willen? Of mag ik me vasthouden aan het woord van God? Dat is een moeilijk iets. En mensen, wat is het dan toch belangrijk dat je je vasthoudt aan het woord van God. En dat juist in het christendom man en vrouw volkomen gelijkwaardig is. En we zien het vandaag waar mensen de normen en waarden van de Bijbel loslaten. Daar dreigt de vrouw haar gelijkwaardige positie juist kwijt te raken. We kijken naar het feminisme, emancipatie, waarin heel veel vrouwen soms doodongelukkig geworden zijn, omdat ze bijna geen vrouw meer kunnen zijn in hun gezin, geen moeder meer kunnen zijn voor hun kinderen, omdat de maatschappij veranderd is. De maatschappij is veranderd. De Bijbel is ouderwets geworden. Zo doen we dat vandaag niet meer. Was het gisteren dat in New York, de staat New York, het eerste homo-stel in de echt verenigd is? Wees er maar blij mee. Amerika en Nederland en vele andere landen. De maatschappij is veranderd. de Bijbel ook? Is de Bijbel dan zo ouderwets als de Bijbel zegt dat God de man als man geschapen heeft en de vrouw als vrouw geschapen heeft? En natuurlijk, ook in de Bijbel, ook in het pastoraat laat God ons zien dat er een uitweg is, dat er een oplossing is. We hebben het vanmorgen gehoord, als je je fouten, je zonden, de dingen waar je tegenaan loopt, begraaft in je tent, dan kan het nooit opgelost worden. Maar breng het bij de Heer, breng het bij broeders en zusters die je kunt vertrouwen. En belijd het. En God gaat je genezen. Maar belijd het als zonde, als verkeerd. Ik denk niet dat het zomaar uit de lucht komt vallen dat de laatste tijd heel veel ouders te maken krijgen met allerlei psychische stoornissen van kinderen. De wachtlijsten, de aanvragen voor psychische behandeling voor kinderen met ADHD en de hele reutemeteut, noem het maar op, is nog nooit zo erg geweest. Met autisme en met de ziekte van Asperger en ga zo maar door. Zou het helemaal op zichzelf staan? Of zou het ook te maken hebben met de maatschappij die verandert? En met het loslaten van het woord van God. En het niet meer volbrengen van de taak als man, als vader en als vrouw en als moeder in het gezin. Nee, broeders en zusters, dan mag de Bijbel wel oud zijn, maar niet verouderd, niet ouderwets, maar tijdloos, ook voor ons vandaag. Nog een derde punt. We hebben te maken met Bijbelkritiek. We hebben te maken met gezagsondermijning door de maatschappelijke verandering. Als derde hebben we te maken in deze tijd met een enorme godsverduistering. Een godsverduistering als gevolg van, hoe kan het ook anders, culturele beïnvloedingen. We hebben wetenschappelijke beïnvloeding, Bijbelkritiek. Maatschappelijke beïnvloeding, gezagsondermijning. Culturele beïnvloeding en dan godsverduistering. En deze godsverduistering is met name gekomen in Nederland doordat met name in die 60e jaren allerlei groepen mensen uit allerlei andere landen ook Nederland binnenkwamen. De gastarbeiders die hun eigen godsdienst meenamen en die de mensen lieten zien in Nederland van, er is nog meer dan alleen maar het christendom. We hebben te maken met het boeddhisme, met het hindoeïsme, met de islam, met allerlei geloofsbewegingen. En ik weet niet of u dat nog kunt herinneren in de 60 jaren, de Bhagwan in Amsterdam, met zijn mooie oranje gewaden. Mensen die helemaal zich overgaven aan allerlei meditatieve therapieën en zaken. Al gauw, en je zult het niet geloven, al gauw stonden er een aantal predikanten vooraan om niet die andere godsdiensten, eigenlijk als het ware, naast het christendom te leggen en te laten zien van, die zijn op een verkeerde manier bezig. Dat durf je niet. Maar wat zeiden deze predikanten? Deze predikanten die zeiden, al die Oosterse godsdiensten vormen met elkaar een verrijking voor het christendom. En samen met al die andere godsdiensten vormen we de universele openbaring van God. We hebben elkaar nodig. We moeten elkaar niet bestrijden. We moeten elkaar niet vertellen van, jij doet het fout en jij doet het fout en wij doen het goed. Maar we moeten respect hebben. We moeten ze aanvaarden. En we mogen laten weten van, wat mooi dat jij zo kunt mediteren. De Oostergodsdiensten worden gezien als een verrijking voor het christendom. En het gevolg is dat we het hele godsbeeld kwijtgeraakt zijn. Christenen die zich overgeven aan meditatievormen, christenen die het helemaal niet verkeerd vinden om aan yoga mee te doen. Christenen die, ja, zelfs christenen, en vooral de laatste tijd, ik heb u dat wel eens meer verteld, die op allerlei manieren meedoen met boeddhistische meditatievormen. Ik denk bijvoorbeeld aan mindfulness. Mindfulness waarin heel veel mensen als het ware leren om tot de kern van jezelf te komen. Om echt te weten van wat voel je nou, wat proef je nou, wat gaat er nou om in je. Het is als het ware het ontdekken van die innerlijke mens in je. En de kracht ontdekken van jezelf. En natuurlijk in deze jachtige tijd is het natuurlijk heel erg in om tot stilte te komen. Om tot de ontdekking te komen van wie ben je nou eigenlijk. En als je dat, die ontdekkingstocht gaat doen buiten de Bijbel om, nou dan weten we waarschijnlijk wel waar je dan terecht komt. Dan kom je op een andere manier terecht. En met name, en ik wil u dat daar nogmaals voor waarschuwen, met name die mindfulness, die training die ook door christelijke instanties veelal gebruikt wordt de laatste tijd, die therapie en die vormen zijn zo antichristelijk als men kan. Het is een godsverduistering. En sommige mensen denken met God te maken te hebben. Ze hebben als het ware hun eigen God geformeerd, hun eigen God geboetseerd. Zoals, ja, de afgoden, de afgodendieners dat ook deden. Maar dan in hun gedachten. Hoe weet je nou wie God is? Nou, er is maar één boek waardoor God zich openbaart. Dat is de Bijbel. En dat is niet het boek van Mormon. Dat is niet het boek van de Koran. Maar er is maar één boek. En durven wij als christenen, als wedergeboren christenen, vandaag nog steeds te zeggen, er is maar één God. Er is maar één middelaar. En er is maar één woord van God, de Bijbel. Of denkt u dan van, ja, maar dat komt zo arrogant over. Dat ik mij plaats boven al die miljoenen boeddhisten, dat ik mij plaats boven al die hindoes, dat ik mij plaats boven al die moslims en dat zij het allemaal fout hebben en wij het goed hebben. Je zult maar eens in zo'n ander land geboren zijn. Had ik het dan ook fout? De Bijbel is daar heel duidelijk over. Laten we twee teksten hierover lezen in Handelingen 4 vers 12. Handelingen 4 vers 12. In Handelingen 4 vers 12 daar staat, en de behoudenis, de redding is in niemand anders. Over wie had Petrus het op dat moment? Over Mohammed? Over Boeddha? Over een van de goden binnen het hindoeïsme? Over Bhagwan? Hij had het over Jezus. Jezus die gestorven is, Jezus die opgestaan is. En dan zegt hij, die steen in vers 11 door de bouwlieden versmaad. Jullie hebben hem als het ware weggeworpen, maar hij is de hoeksteen geworden. En dan staat er in vers 12, en de behoudenis is in niemand anders. Want er is ook onder de hemel. En dat gaat niet alleen voor Nederland, dit geldt ook voor Thailand. En het is niet voor niets dat Mike en Wilma naar Thailand gegaan zijn. En dat er mensen naar Japan gegaan zijn. En naar China gegaan zijn. En naar Noord-Korea gegaan zijn. En welk land dan ook. Omdat de behoudenis in niemand anders is. Dan alleen in de naam van Jezus. Er is geen andere naam aan de mensen gegeven waardoor wij moeten behouden worden. Nou, eigenlijk moet dit wel voldoende zijn. En daarom, het kan niet anders Dan dat je als kind van God, als wedergeboren kind van God zegt, er is maar één God, dat is de God van de Bijbel, de God van Abraham, Isaac, niet Ismaël, maar Isaac en Jacob, waardoor wij, en zijn zoon, waardoor wij behouden kunnen worden. Er is maar één God en ook één middelaar, zegt het woord van God. Godsverduistering, doordat er zoveel in de cultuur veranderd is en we als het ware bijna vermengd worden met allerlei andere godsdiensten. En dat zal ook de uiteindelijke wereldkerk worden. De kerk van de antichrist, waarvan de antichrist zich als het ware ontfermt over al het geloof, de grote religieuze leider. En dan gaat het niet meer om Jezus. Dan gaat het om het geloof in die ene grote wereldgod. En dat is Satan, die zich als God voor wil doen. Het is maar één God. En dan het laatste. We hebben dus gehad, bijbelkritiek. Gezagsondermijning van de Bijbel. Godsverduistering. Dat eigenlijk het beeld van God, de kennis van God, zo afneemt. En als laatste, ja, en de Bijbel zegt het ook heel duidelijk, dat vlak voor de komst van Jezus zal er een enorme afval zijn van het geloof. Geloofsafval. En ik denk dat we dat te wijten hebben aan demonische beïnvloeding. We hebben niet alleen maatschappelijke beïnvloeding, niet alleen wetenschappelijke beïnvloeding, niet alleen culturele beïnvloeding, maar ook demonische beïnvloedingen. En laten we het even lezen in Efeze 6, daar staat een heel bekend vers. In Efeze 6, vers 11. Efeze 6, vers 11, daar staat. Ja, laten we vers 10 beginnen. Voorts, wees krachtig in de Heer en in de sterkte zijner macht. Doe de wapenrusting Gods aan om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees. Dus mensen die je gewoon kunt zien. Maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers deze duisternis. Tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Satan is uit de hemel geworpen. We hebben gezien dat Satan in zijn val vele engelen meegetrokken heeft met zijn val. En deze engelenmacht, deze demonische machten, die zijn in de hemelse gewesten rondom de aarde. En vanuit de hemelse gewesten probeert Satan vat te krijgen op de mens hier op aarde. Demonische machten. Er wordt in de Bijbel gesproken in Daniël over een demon, de engelenvorst van Griekenland en de engelenvorst van Perzië. Deze twee engelenvorsten die als het ware grip willen hebben op deze wereld. De vorst uit het westen, de Griekse demon zou je kunnen zeggen, de demon van het vrije denken, met name het Griekse denken, en de demon van, de harde demon vanuit de islam, Perzië en Griekenland, twee kanten waarin deze wereld beheerst wordt. Staat ook in de Bijbel dat we te maken krijgen met een samenleving die aan het einde, vlak voor de komst van Christus, bestaat uit een harde samenleving en ook een hele zachte samenleving. De hardheid van de jihad, van de islam en de zachtheid van de democratie. En beide beheersen ze als het ware in de gedachten de mensheid van vandaag. We hebben te maken met een toenemend religieus gevoel. Mensen die wel religieus zijn, maar niet geloven in de Jezus. Maar uit zijn op religieuze ervaringen. Op spirituele ontdekkingen. We hebben te maken vooral deze tijd met het postmodernisme. En het postmodernisme gaat ervan uit, er is geen absolute waarheid. Hoort het goed? Dat is postmodernisme. Dat is de mentaliteit van vandaag. Er is geen absolute waarheid. Alleen dat wat je voelt is waar. Dat wat je voelt is waar. Voelt het goed? Dan is prima. En dat kom je steeds meer tegen, dat het gevoel als het ware tot de God van deze eeuw verheven wordt. Het gaat er niet meer om wat er in de Bijbel staat, maar het gaat er veel meer op, voel je je goed erbij? Heb je er een goed gevoel bij? Nou, dat moet je doen, joh. Prima. Dat is toch goed als het gevoel maar goed is? Nou, dat gevoel, dat is de afgod van deze eeuw. Dat is het postmodernisme. En uiteindelijk zie je dat daarmee de bruidsgemeente van Jezus Christus zo verandert door een afvallig geloof in, ja, wat staat in de Bijbel, in een gemeente die vergeleken wordt niet met een reine bruid, maar met de hoer van Babylon. Nou, dat is eigenlijk hetgeen waar we mee te maken hebben met die theologische verleiding. Mensen, wat is het belangrijk om je in deze tijd te houden aan het woord van God? En dat niet alleen, ik zou willen vragen om niet alleen als een belijdenis te aanvaarden, die Bijbel is van kaft tot kaft waar, maar wat doe je ermee? Wat doe je met het woord van God? Het is zo belangrijk om niet alleen te erkennen dat woord is waar, maar we hebben net gelezen, dat woord dat wil ons verbeteren, dat woord wil ons opvoeden, dat woord dat wil ons laten lijken op Jezus. Dat woord dat hebben we elke dag nodig. Leef vanuit het woord en laat Satan absoluut er niet in slagen om dat woord bij jou weg te nemen. Om te denken dat het woord niet waar is. Maar ga staan op dat fundament. En dan mag je weten dat je door het geloof in de Jezus Christus eeuwig leven hebt. Mag ik u vragen aan het eind zo van deze hele belangrijke studie. Kent u God? Kent u de God van de Bijbel? Ja, wanneer ken je hem nou, hè? Heeft u een klein beetje idee wie die God is? Of is God zo verduisterd voor ons? Hebben we misschien zelf een bepaald soort God gemaakt? Kennen wij God? Kennen wij de Heer Jezus? Of is zijn beeld zo verduisterd in ons leven? Ga terug naar het woord van God. Aanvaard zijn woord en ga in het woord van God leven en ga op het woord van God staan en lees, beleef dat woord van God. Amen. We gaan zo dadelijk zingen, nadat we gebeden hebben, dat lied Volle Verzekering. Jezus is mijn. Een lied wat Billy Graham ook heel veel liet zingen in zijn samenkomsten. Ik vind het eigenlijk heel mooi dat het lied begint met volle verzekering. Dus niet zomaar een beetje zeker, maar heel erg zeker. Heel erg zeker. Nu, maar ook altijd. En daarom zou ik u willen vragen, als we het straks zingen, dit is mijn vreugde, altoos te zijn. Niet vandaag en morgen, misschien niet meer, maar dat je zo'n zekerheid kunt krijgen in deze onzekere wereld. Door te staan op het woord van God. Heeft u die zekerheid? Als we straks gaan zingen, kunt u het volmondig meezingen, volle verzekering. Als dat nou niet zo is, als je daar nou aan twijfelt, Ga dan vanavond niet naar huis. Maar kom naar een van de ouders of kom naar mij toe. En voordat het te laat is, we willen heel graag met jou, met u, naar de Heer Jezus toe gaan. En dan mag je aan de Heer Jezus vertellen wat er fout gegaan is in je leven. En je mag hem heel eenvoudig vragen, Heer Jezus, komt u alstublieft in mijn leven. En ik dank u dat u dat werk aan het kruis voor mij gedaan heeft. En dat ontvang je vandaag, morgen, overmorgen. Voor altijd heb je dan dat leven in je. En dat raak ik ook nooit meer kwijt. Volle verzekering. We gaan met elkaar de Heer danken. Vader in de hemel, dank u wel dat we vanavond hier bij elkaar mochten zijn voor deze tweede studie over theologische verleiding. Heren, we hebben drommels goed in de gaten, Heer, hoe deze wereld in elkaar steekt. En hoe mensen, ja, hoe vanuit de hemelse gewesten mensen verleid worden. En dat de wetenschap, het gezag van de wetenschap geplaatst wordt boven het gezag van de Bijbel. Dat het gezag van de maatschappelijke veranderingen geplaatst wordt boven het gezag van de Bijbel. Heer, dat culturele beïnvloedingen zo'n godsverduistering teweeggebracht hebben onder christenen hier in Nederland. En zich wel eens afvragen van, hebben we het nog wel bij het goede eind? Heer, we hebben te maken met zoveel demonische aanvallen, Heer. En waardoor zoveel afval is en kerken gesloten worden en mensen te druk zijn om nog naar uw gemeente te komen. Heer, wat worden veel christenen op die manier door deze demonische beïnvloeding verleid? En zo willen we vanavond opnieuw tot u komen. En willen vanavond opnieuw tegen u zeggen, Heer, ik geloof dat uw woord van kaft tot kaft uw woord is. En ik aanvaard dat woord als de autoriteit in mijn leven. En Jezus, ik weet dat u de enige bent die het antwoord kan geven op de vragen waar de mensen over de hele wereld mee zitten. Van waar, waartoe en waarheen. Heer, wilt u mij helpen om niet te leven zoals de maatschappij dat van mij vraagt, maar te leven zoals de Bijbel dat van mij vraagt. Heer, dank u wel voor deze avond. En ik wil u vragen, Heer, wilt u ons helpen om maar heel dicht bij u te blijven. Vooral in deze tijd waarin we ontdekken dat we in de eindtijd leven. Maar het gaat spannen. En we weten dat u elk ogenblik kunt terugkomen. En dan zult u ook zeggen, en dat heeft u ook gezegd tegen Jezus, zal ik dan nog het geloof op aarde terugvinden. Och Heer, wilt u ons helpen, ons vasthouden, zodat wij in het geloof, dat hele eenvoudige geloof, blijven staan, blijven volharden. Heer, dank u wel zo voor deze avond. Ik wil u bidden voor hen die misschien wel vertwijfeld zijn, ook onder ons vanavond, dat hun twijfel over zal gaan in die volle verzekering, Jezus is mijn. Heer, dank u wel dat we vanavond nog de tijd hebben om u, Heer Jezus, in ons leven toe te laten. Dank u voor uw belofte. Dank u voor die zekerheid die we in u gevonden hebben. In Jezus' naam. Amen. Zullen we dat lied tot slot zingen? En terwijl we dit lied zingen, zullen er twee collecten gehouden worden. De eerste collecte voor het werk wat we mogen doen in de gemeente. En de tweede collecte die direct erachteraan komt, is voor het onderhoud van de gebouwen. We gaan deze collecte inzamelen tijdens de eerste drie coupletten van 197. Dan gaan we staan voor de zegenbeden. En dan zingen we nog het laatste couplet. zullen we heen gaan onder Gods zegen. En ze mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de krachtige gemeenschap van de Heilige Geest ons omringen, met ons zijn, totdat de Heer Jezus zal komen. En we hem tegemoet mogen gaan in de lucht. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.